sí.
Kerkenraad, deelt u het volgende mee. Woensdag zal er een begin gemaakt worden met de Bunyan-lezingen. Deze avond begint om 8:00. En vanmiddag zal de heilige doop bediend worden. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 92, het eerste vers. Psalm 92, vers 1. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. En wat er verder volgt uit het eerste van 92. Luisteren nu samen eerst naar Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen wij Psalm 75, het vierde vers. Geen geval, geen zorg, geen list, oost nog west, nog zandwoestijn doet ons meer of minder zijn. God is rechter die het beslist. En daarna volgt de schriftlezing, twee gedeelten vanochtend. Het eerste gedeelte is Psalm 57. En daarna lezen we uit Lucas 13, de versen 31 tot en met 35. Psalm 57 en Lucas 13, vers 31 tot en met 35 is de schriftlezing. Na het zingen van Psalm 75, het vierde vers en het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Gouden kleinoot van David, voor en op het zangmeester Altaset, als hij voor Sauls aangezicht vloot in de spilonk. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op u en ik neem mijn toevlucht onder de schaduw uw vleugelen, totdat de verdervingen zullen voorbij zijn gegaan. Ik zal roepen tot God en Allerhoogste, tot God, die het aan mij voleinden zal. Hij zal van de hemel zenden en mij verlossen, te schande makende degenen die mij zoekt op te slokken. Sela. God zal zijn goede tierenheid en zijn waarheid zenden. Mijn ziel is in het midden der leeuwen. Ik lig onder stokenbranden. Mensenkinderen, welke tanden spiezen en pijlen zijn, en hun tong een scherp zwaard. Verhef u boven de hemelen, o God. Uw eer zij over de ganse aarde. Zij hebben een net bereid voor mijn gangen. Mijn ziel was nedergebukt. Zij hebben een kuil voor mijn aangezicht gegraven. Zij zijn er midden ingevallen. Sela. Mijn hart is bereid, o God. Mijn hart is bereid. Ik zal zingen en psalm zingen. Waak op, mijn eer. Waak op, gij luid en harp. Ik zal in de dageraad opwaken. Ik zal u loven onder de volken, o Heere. Ik zal u psalm zingen onder de natiën. Want uw goede tierenheid is groot tot aan de hemelen en uw waarheid tot aan de bovenste wolken. Verhef u boven de hemelen, o God. Uw eer zij over de ganse aarde. We gaan verder bij Lucas 13 vanaf vers 31. Te dienzelfde dagen kwamen er enige fariseeën, zeggende tot hem: ga weg en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En hij zeide tot hen: ga heen en zeg die vos: zie, ik werp duivelen uit en maak gezond, heden en morgen. En de derde dagen word ik voleindigd. Doch ik moet heden en morgen en de volgende dag reizen. Want het gebeurt niet dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen vergaderd. En gij lieden hebt niet gewild. Zie, uw huis worden uw lieden woest gelaten. En voorwaar, ik zeg u dat gij mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: gezegend is hij die komt in de naam des Heren.
De tekst voor de prediking voor deze morgen wordt gevormd door enkele versen uit de gedeelte die we lazen. Allereerst Psalm 57, het tweede vers, waar wij Gods woord als volgt lezen: zijt mij genadig, o God, zijt mij genadig, want mijn ziel betrouwt op u. En ik neem mijn toevlucht onder de schaduw uwer vleugelen, totdat de verdervingen zullen voorbij zijn gegaan. En ook het 34e vers vanuit Lucas 13. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt degene die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs en hen haar kiekens weer onder de vleugelen vergaderd. En gijlieden hebt niet gewild. We willen samen eerst de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. In de voorbeden gedenken wij aan broeder A.J. de Graaf, die in hospice De Reiziger in Barendrecht verblijft. Zuster W. Boer Bunk, die voor 6 weken in de Oase is opgenomen. Ook langdurig ernstig ziek en dragen we aan de Heere op. En in de dankzegging familie Molenaar de Reus, die mocht herdenken dat de Heere hen 40 jaar in de band van het huwelijk heeft gedragen en gespaard. Willen we samen de Heere zoeken. Barmhartig en genadig God, wij zoeken uw aangezicht in onze gebeden, nu we hier als gemeente samen zijn gekomen in dit Godsgebouw. U hebt ons zoveel kracht en zoveel gezondheid gegeven dat dat kon, of dat wij thuis of elders deze dienst mogen meebeleven. En we danken u, Heere, voor de weldaden die gij geeft. Dat het nog weer de eerste dag van de week mag zijn. De dag des Heren. Die vanaf de opstanding van uw Heer Jezus Christus tot een gedenkdag is geworden. Waarin uw kerk bijeenkomt om te gedenken dat de dood verslonden is tot overwinning. Dat niet het graf het laatste woord heeft, maar dat een geopende hemel met daarin een genadetroon mag worden verkondigd. En dat wilt u ons ook deze ochtend weer doen ervaren, Heere, dat u een genadig en een barmhartig God bent. En geef dat we, Heere, daar het wonder van mogen inzien. Dat onze gang naar de kerk niet alleen iets van plicht is geweest of van gewoonte. Al zijn dat op zich goede zaken. Maar Heere, geef dat wij vanuit heilbegeerte mogen worden gedrongen. Om te horen wat u tot ons te zeggen hebt. Zoals een patiënt naar de dokter gaat. Die te horen heeft gekregen dat hij een ernstige ziekte heeft. En met betrokkenheid gaat luisteren naar wat die dokter hem voorhoudt. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat er vele patiënten, geestelijke zieken, in de kerk mogen zijn. Die met een dodelijke kwaal bezet zijn. En die begeerig zijn naar een woord van uw kant. En die met het gebed in het hart lopen. Heere, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Die zoeken een verklaring voor dingen die er in hun leven zo veranderd zijn. Dat hart dat ineens andere dingen gaat verlangen. En dat al die dingen waar we vroeger zo ons in konden verlustigen, gaat haten en gaat ontvluchten. En de dingen die ons vroeger een last waren, die worden een lust. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, waar u, die u ter Heer hebt opgericht. Heere, wilt u geven dat er zulken zijn mogen deze ochtend, die ook de psalm mochten herkennen en mochten meestamelen. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig. Ik zoek mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen, totdat de verdervingen zullen zijn voorbijgegaan. Want Heere, op uw tijd geeft u dan toch ook antwoord. In het uur van het welbehagen zult gij toch uw Zoon openbaren in de harten van heilbegeerige zielen. Maar Heere, u weet ook of er zijn die misschien wel met tegenzin naar uw huis gekomen zijn, of die puur alleen uit sleur gekomen zijn. En voor wie de schriften niet zoveel betekenen, en die de woorden wel horen, maar ze niet geloven en nog minder in praktijk brengen. Dat de Heer Jezus niet alleen toen moest zeggen, gij hebt niet gewild, maar dat er ook vandaag nog zijn die nog steeds alleen die boze wil hebben. Die het kwade in hen doet navolgen. Die niet wil horen naar de ernstige roepstemmen. Die niet wil luisteren naar de nodigende lokstemmen. Heere, wilt u geven dat die boze wil eens mag worden weggenomen. En dat er een wil mag komen, Heere, in de wedergeboorte die ons doet willen wat u wilt. Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? En geef zo, Heere, dat er verandering, vernieuwing, waarachtige bekering mag komen. Want u hebt het toch gezegd tegen uw profeten en tegen de apostelen en tegen de dienaren des woords. Red degene die ter dood gegrepen zijn, want ze wankelen ten dode, zo gij u onthoudt. Heere, mogen we u dan in het bijzonder ook vanochtend bidden voor onze jongeren. Er zijn zoveel jongeren in onze gemeente. Velen die onder beslag liggen van uw woord. En die iets gevoelen van de ernst van het leven. En dat u het allerhoogste en het eeuwige goed bent. Velen die nog betrokken zijn bij de gemeente. Bij de catechisaties, bij de verenigingen. Die zoeken om bekeerd te mogen worden. En die besef hebben van u de allerhoogste God. En van de eeuwigheid die komt. Maar er zijn toch ook anderen, Heren, die zich van dat spoor innerlijk al hebben afgewend, of inderdaad ten dode wankelen. die steeds minder naar uw huis komen, die allerlei discussies thuis hebben, ouders die zoveel zorgen hebben om deze of gene, grootouders die met verdriet in hun hart kleinkinderen zien wegdwalen. Heren, als ze dan vanochtend nog in de kerk zijn, of als ze er niet zijn, heren, wilt u toch in het hart grijpen? U hebt het toch bij velen toch al gedaan die midden in de wereld zijn gaan leven en ineens dat beklemmende gevoel kregen dat ze op een verkeerd pad waren. Die ineens die last van zonde opgelegd kregen en die zagen dat de wereld voorbij gaat aan al haar begeerlijkheden. Heren, dat kunt u nog doen met die weggedwaalde zonen en die verloren dochters. Diegenen die er nog misschien wel zijn hier in de kerk, maar die al wankelen en die het voornemen hebben om u en uw dienst de rug toe te keren. O Heren, bewaar ze, hou ze toch vast en gedenk ze. En geef dat de prediking ook van deze morgen mag doen laten zien hoe gevaarlijk dat we leven. Als we nog buiten die opgeheven vleugels van de Heer Jezus Christus ronddwalen. We zijn niet bestand tegen de gevaren die ons omringen, tegen die roofdieren die op ons gemunt hebben, tegen de storm, de toorn Gods die eenmaal ontladen zal. O, laat ons die veilige schuilplaats onder die vleugelen van Christus mogen zoeken. Heren, we bidden om uw Heilige Geest. Zend uw licht en uw waarheid, dat die ons mogen leiden. En help ons in spreken en ook in luisteren. We bidden u voor elkaar, heren, in alle omstandigheden van het leven, van rouw, van ouderdom, van ziekte, van zorg. In het bijzonder bidden we opnieuw voor broeder De Graaf, die in het hospice zijn laatste tijden moet doorbrengen. Heer, u kent hem samen met zijn vrouw en de kinderen en kleinkinderen. Ontfermt u zich over hen, de achterkleinkinderen. En geef zo, heren, dat deze weg mag worden geheiligd allereerst aan zijn hart. En dat hij op hoop en tegenhoop de handen mag leggen op de zoom van uw kleed, op de schriften die hem nog steeds ter beschikking staan. Mag toevlucht nemen tot de troon van uw genade, nu het nog de welaangename tijd, de dag der zaligheid is. Geeft u ze kracht, heren. Geeft u ze uitzicht op uw genadige ontferming. En wees hen nabij. Dat bidden we u ook voor, zuster Boer Bunk, die in de Oase is. Gedenk haar, Heer, ook in haar omstandigheden, ook van duisternissen, van moedeloosheden, ook nu van eenzaamheid. Heere, wilt u haar gedenken en haar oprichten en geven dat ze opnieuw mag horen dat u God een God bent die genade schenkt en dat die genade genoeg is voor de tijd en ook voor de eeuwigheid. Hij is met haar man en de kinderen, de kleinkinderen, Ruben, ze voelen er allemaal iets van mee, Heere. Wilt u en alle gedenken, ook de familie die eromheen staat, de oude moeder. En geef dat wij ook als gemeente biddend om deze mensen mogen heen staan. Onze broeder De Graaf en zuster Boer, maar ook over om de langdurig zieken. Wie namen we niet elke week noemen, maar die ernstig ziek zijn, behandelingen ondergaan, kuren moeten ondergaan, die zoveel gevolgen hebben voor het leven. Chronisch zieken, zij die een lage weerstand hebben en met allerlei ontstekingen telkens weer geconfronteerd worden. Heren, zie op hen ook in uw genade neer. En wilt u middelen en medicijnen gebruiken om hen gezondheid en krachten te geven. Bovenal de genade van uw geest. We danken u, heren, dat u de familie Molenaar de Reus hebt gegeven dat ze 40 jaren getrouwd mochten zijn. U hebt hen veel gegeven, maar er is ook veel afgenomen, zoals dat ook Job moest zeggen. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. En als we nu op die 40 jaren terugzien, Heere, geef dan dat het in hun hart mag leven. De naam des Heeren zij toch geloofd. Dat ze geen kwaad woord van u, de Heere, kunnen en willen spreken, omdat u goed geweest bent voor slechte mensen. Heere, we danken u voor alles wat u geschonken hebt. Wilt u hen nog gezondheid en krachten geven voor de toekomst die voor hen ligt? Schenk onze broeder ook in het ambt alles wat hij nodig heeft. En onze zuster ook in het leiden van de vrouwenvereniging. Heren, wilt u hen gedenken met allen die hen lief zijn. En geven dat ze u, de Heren, maar nodig mogen hebben om ook die dankbaarheid te mogen kennen. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heren voor zijn genade vergelden. Heere, zo bidden we u voor heel de gemeente. En alle tegenspoed en voorspoed. En alle verdriet en alle blijdschap. Gedenk, Heere, ook de kinderen in de kerk. Ook de allerkleinste die nog niet mee kunnen. En degene die daarop moeten passen. Heere, ook voor hen is er vanochtend een woord bij. Geef dat ook zij er iets van mee mogen nemen. En dat ook zij mogen vluchten onder de schaduw van uw vleugelen. Gedenk het ongeboren leven dat nog verwacht wordt. We zijn in de week van het leven, zoals dat genoemd wordt. En we gedenken, Heer, aan al die duizenden, tienduizenden kinderen die in de moederschoot worden vermoord. Och, Heer, ontfermt u zich over ons land, over ons volk, dat zich met zoveel bloedschuld belaadt. Ontfermt u zich over de nood ook van de vrouwen die kennelijk geen andere mogelijkheid meer zien. Wilt u, Heere, schenken, Heere, ook in alles wat daar omheen gebeurt, dat er een omkeer, een bekering mag plaatsvinden. En wilt u daartoe ook het getuigenis dat toch gegeven mag worden, ook aanstaande zaterdag in Den Haag, dat het gehoord mag worden, ook in onze overheden. Land, hoor des Heere woord. En wilt u zo, Heere, werken, ook in deze tijden, ook onder deze zonden en omstandigheden, en hoor onze gebeden, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 81 en daarvan de versen 11, 12 en 13. 81 vers 11. Ik ben de Heere. Het 12e opent uw mond en het 13e maar mijn volk wou niet naar mijn stem horen. 11, 12 en 13 van Psalm 81, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij op Psalm 57, het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 57, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jonge mensen, het gebeurde ergens aan het begin van de 18e eeuw dat de Engelse predikant Augustus Montague Toplady met gevoelens van moedeloosheid door het land liep. Hij was predikant in Blackden, een plaatsje ten westen van Londen. En hij had wat bezoeken afgelegd. Hij liep te tobben over zijn eigen zonden, over zijn schuld, de last die hij gevoelde, het gebrek aan heiligmaking waar hij over klaagt, maar ook over alle moeite en zorgen, de zonden die hij in de gemeente aantrof. En het drukte zijn schouders naar beneden en hij werd er somber van en hij kwam er niet uit. Op dat moment dat hij daar zo liep in het open veld, werd hij door een onweersbui getroffen, die overviel hem. In dat wat bergachtige landschap. En terwijl hij daar liep, zag hij ineens in de rotswand een soort kloof. Een spleet in de rots. En daar zag hij een schuilplaats in, om voor die onweersbui te gaan schuilen. En terwijl hij daar stond, sprak de Heere in zijn ziel het woord uit Jesaja 26. Vertrouwd op de Heere in der eeuwigheid, want de Heere, Heere is een eeuwige rotssteen. En terwijl dat woord van de Heere in zijn ziel zonk en hij werd opgebeurd uit zijn pijn, uit zijn moedeloze gepeins, werd in zijn hart dat zo bekende lied geboren. Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Rots der eeuwen, voor mij gekliefd, laat mij mijzelf in u verschuilen. Het is onder ons bekend geworden onder, eigenlijk een vertaling is het niet, maar meer een parafrase van Jacqueline van der Waals, vaste rots van mijn behoud. Een prachtig, diep geestelijk lied dat laat zien waar een mens uiteindelijk terecht moet komen. Toplady die zegt in dat lied, ik zeg het maar even in de letterlijke vertaling: laat het water en het bloed dat van uw gekliefde zijde vloeit de dubbele genezing zijn voor mijn zonde. Red mij van de schuld en van de kracht. Nothing in my hands I bring, simply to thy cross I cling. Niets breng ik in mijn handen mee, ik klem mij eenvoudig vast aan uw kruis. Naakt kom ik tot u om kleding, hulpeloos kijk ik naar u om genade. Verloren vlucht ik naar de fontein, was mij verlosser of ik sterf. En zo zijn er nog een aantal prachtige coupletten die zo in het hart van deze prediker geboren werden toen hij met zijn zonden en met zijn ellenden mocht schuilen onder, zoals David dat in Psalm 57 noemt, de schaduw van Gods vleugels. Gods vleugels die in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, zijn gestalte hebben gekregen. En ik wil met u gaan nadenken over die twee gedeelten die we samen hebben gelezen. En met jullie, jonge mensen. En ook de kinderen, want de Heer Jezus noemt een voorbeeld die ook de kinderen in de kerk kunnen begrijpen. Die heeft het over een hen, een moederkip, die haar kleintjes roept als er gevaar dreigt en die haar vleugels opheft waar die kleintjes onder kunnen schuilen. Onder de vleugelen van Christus, zo schrijf ik boven de prediking. De eerste gedachte is de veiligheid van die vleugels. Ten tweede de noodzakelijkheid van die vleugels. Ten derde de mogelijkheid van die vleugels. Ten vierde de werkzaamheid met die vleugels. En ten vijfde de werkelijkheid van die vleugels. Dat is een beetje de lijn die ik probeer te volgen als ik met u naar deze gedeelte luister. Allereerst de veiligheid. Hè, wat getuigt God nu eigenlijk in zijn woord van deze schuilplaats? Voorwerpelijk. Hè, wat staat er in de Bijbel daarover geschreven? Maar ook de noodzakelijkheid. Waarom is het nou nodig dat wij onder de vleugels van Christus mogen leren schuilen? Wat zijn dan die gevaren die ons omringen? De derde ook de mogelijkheid. Want hij roept niet voor niets. Hij nodigt. Het is mogelijk om bij hem te schuilen. Ten vierde de werkzaamheid, want de Heer Jezus die heeft het over de wil. Gij hebt niet gewild. Maar een mens die gaat schuilen, die krijgt een andere wil. En die gaat dat inderdaad willen. Nou, we gaan er naar luisteren wat de Heer daarover zegt. En dan ook de werkelijkheid. Als een mens dan mag schuilen, wat vindt hij daar dan? Onder de vleugelen van Christus. Allereerst dan die veiligheid en wat de schrift daar dan over zegt. Psalm 57 begint daarmee, de tekst die we gelezen hebben. Ik zoek mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Dat doet David vanuit een bepaalde nood. Heel veel psalmen die zijn gedicht door onder omstandigheden die wij niet kennen. Maar deze psalm die vertelt het. Als hij in de spelonk was en vluchtte voor het aangezicht van Saul. Toen David nog geen koning was, maar wel de belofte van God had gekregen dat hij koning zou worden, toen werd hij achtervolgd door koning Saul die hem wilde doden. Hij zat in de spelonk Adullam, samen met nog vele andere mensen die in nood waren. Maar David die wist, ook in die spelonk, ook in Adullam ben ik niet veilig voor de aanvallen van Saul, ben ik niet veilig voor de dood. En daarom, hij zag dat hij een andere schuilplaats nodig had. Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. Want dat had David geleerd, dat is alleen de veilige schuilplaats. Jonge mensen, dat wordt ons door heel het woord steeds weer aangewezen. Dat de Heer een toevlucht is. Een rotssteen. Een burcht. Een schuilplaats. Allerlei psalmen die getuigen daarvan. Deze psalm 57. Alta schets staat er dan ook bij. Een vreemd woord, jongens en meisjes, dat een soort toonhoogte aangeeft. Maar ook letterlijk betekent verderf niet. Verwoest niet. En onder de vleugels van God zoekt hij veiligheid. Maar zoveel andere psalmen getuigen ervan, 46 bijvoorbeeld. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij in droefheid kwijnen. Op psalm 61, wees mij, gij zijt mij een toevlucht geweest, een sterke toren tegen de vijand. En om niet meer te noemen die heel bekende psalm 91... die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. En we kunnen het met vele, vele voorbeelden uitbreiden, uit de psalmen, uit de profetieën, uit de evangeliën, uit de brieven, dat de Heere veiligheid heeft, dat hij veiligheid geeft, ja, dat hij ten diepste zelf de veiligheid is. En gemeente, hoe is dat nou praktijk in ons leven? We hebben allemaal zo onze zorgen. Allemaal kennen we de dingen die ons onrust opleveren. Onveiligheid. Die ons bedreigen, allerlei soorten van gevaren. Waar hebben die dingen van het dagelijkse leven ons nu gebracht? Waar zoeken wij rust? Want dat is wat je doet natuurlijk in een schuilplaats. Je zoekt veiligheid, je zoekt rust. Nou, er zijn allerlei soorten schuilplaatsen natuurlijk. Waar mensen te midden van de moeite en de zorgen hun veiligheid zoeken, hun schuilplaats zoeken. En de ene die verwacht het van heel veel geld. En als ik nou mijn schaapjes maar op het droog heb. En als ik nou maar veel bezittingen heb. En de ander die zoekt het in het amusement. Pluk de dag, geniet maar van het leven, want het duurt toch maar even. Haal eruit wat erin zit. En een derde die zoekt het in de gezondheid en in alle middelen en in alle mogelijkheden om het lichaam maar zo gezond mogelijk te houden. Dat geeft dan rust, dat je er in ieder geval alles aan doet. En als we wat dichter bij huis komen, gemeente, we kijken naar ons als kerkmensen. Als je dan denkt aan de moeite en de zorgen, als je denkt aan de zonden, als je denkt aan de dood. Dan hebben we natuurlijk een schuilplaats nodig, iets waar we rust in kunnen vinden, wat ons veiligheid geeft. Dan kun je het zoeken in de godsdienst bijvoorbeeld. Dat je naar de kerk gaat, en dat zijn op zich goede dingen natuurlijk. Je het zoekt in je uiterlijke levenswijze. Goede dingen allemaal. Maar als we daar nog onze veiligheid vinden, als we dat ons nog rust geeft, als dat ons geweten wat kan sussen, hebben wij dan wel erg in de gevaren die ons omringen? Want ik zou willen zeggen als een soort stelling, jonge mensen, dat de schuilplaats die wij zoeken, die laat zien hoeveel kennis wij van de gevaren hebben. De schuilplaats die wij zoeken, die laat zien hoeveel kennis wij hebben van de gevaren. Dat begrijpen die jongens en meisjes ook. Jongens en meisjes, het heeft in de afgelopen weken heel veel geregend. En wat voor schuilplaats zoek je dan, als je naar buiten moet? Dan neem je een paraplu mee. En die schuilplaats is voldoende. Daar ben je voldoende tegen de regen mee beschermd. Maar een jongen of een meisje dat nou in Gaza woont. Hè, bij Israël, daar zo waar zoveel ellende, waar zoveel oorlog is. Daar wordt gebombardeerd. Vliegtuigen laten bommen vallen op Gaza. Stel nou dat zo'n jongen of een meisje met een paraplu buiten gaat lopen. En denkt dat hij dan beschermd is tegen een bom. Dat snap jij natuurlijk ook wel. Dat kan natuurlijk niet. Die jongen of dat meisje moet naar een schuilkelder. Want die alleen kan hem beschermen tegen zo'n bom. Daar kan een paraplu niks tegen doen. En zo is het geestelijk ook, gemeente. Als wij nog rust zoeken in ons geld en in ons goed, in ons bezit, of in onze gezondheid, of in alles wat wij hier op aarde hebben. Als we dat maar hebben, als iedereen maar gezond is en als iedereen maar gelukkig is en als mijn gezin maar bij elkaar is. Grote dingen, gemeente, ik zet daar natuurlijk geen streep doorheen. Maar als dat het is waar wij onze schuilplaats in zoeken, als dat het is waar wij onze rust in zoeken, dan laat dat zien dat wij geen kennis hebben van die grote gevaren die ons omringen. Als wij ons geweten nog weten te sussen door naar de kerk te gaan en door onze dagelijkse plichten te vervullen, dan laten we daarmee zien dat we niet weten wat het is om een zondaar voor God te zijn. Dan weten we niet hoe heilig God is. Dan weten we niet dat we niet voor Hem kunnen bestaan. En als we het dan over deze veilige schuilplaats hebben die ons in het woord wordt verkondigd, gemeente, dan zien we in de schrift, in de werkelijkheid, dat alleen die mens die in beginsel kennis heeft gekregen van die gevaren, van die zonde en van de duivel en van de wereld en van de dood en de eeuwigheid, alleen zo'n mens zal schuiling gaan zoeken. Zo'n mens in wie Gods geest werkt, diens ogen gaan ervoor open dat hij woont in de stad des verderfs. Aanstaande woensdag hopen we beginnen met dat boek van Bunyan. En daar zie je zo'n ontwaakte zondaar. die erg krijgt in de gevaren. Hij ziet ineens, hij woont in de stad van het verderf, die op het punt staat om verwoest te worden. En die man die draagt een pak op zijn rug, een pak met zonde die hij niet kan kwijtraken. En hij loopt te zuchten en hij loopt te wenen en hij weet niet waar hij het zoeken moet. Niets kan hem meer veiligheid of rust geven. En zo is het ook met David, die ziet het. Ik ben zelf zo in zo'n spelonk. Ik ben niet veilig voor Saul daar in die spelonk. Ik heb een andere schuilplaats nodig. Want ook in de meest veilige atoomkeldersgemeente zijn we niet veilig tegen de ziekte. Wie kan beschermd worden tegen de dood als hij in een schuilkelder zit? Dan heb je een andere schuilplaats nodig. God alleen is die veilige schuilplaats. De Heer Jezus Christus alleen kan ons veiligheid bieden. En de schriften laten dat ook zien. Hoe veilig dat een mens is. Die deze God mag kennen. Die de Heer Jezus Christus als zijn rotssteen mag kennen. Dan ben je veilig op plaatsen waar je niet normaal gesproken veilig bent. Jongens en meisjes, ik denk aan die drie vrienden van Daniel. Sadrach, Mesach en Abednego. Die in het dal van Dura moesten bukken voor dat gouden beeld wat Nebukadnezar had opgericht. En ze weigerden dat en ze werden in die vurige oven geworpen. 1000 graden meer nog. De mensen die hen erin moesten werpen, die stierven door de hitte. Omdat ze dichtbij dat vuur kwamen. Maar deze vrienden die waren beveiligd, want daar liep een vierde bij. De engel des Heren, de Heer Jezus Christus, was bij hen. Ze waren veilig in die schuilplaats van de Allerhoogste, onder de schaduw van de vleugelen van Christus. Het is waar, misschien denkt de jongen of een meisje dat, ja, maar die martelaren dan, die op de brandstapel gestorven zijn. De Heer beschermt hen toch niet altijd op die manier? Nee, dat is ook zo. Maar daarom zegt de Heer Jezus, het gaat ook niet allereerst om de beveiliging van je lichaam. Maar het gaat om je ziel. En wie nou een schuilplaats bij God mag vinden, diens ziel is wel bewaard. Al kunnen ze dan je lichaam doden, zegt de Heer Jezus. Maar de engelen die staan gereed om je ziel te dragen in de schoot van Abraham, in de eeuwige heerlijkheid. En dan ben je wel bewaard in die eeuwige, veilige schuilplaats bij God. Maar het is wel duidelijk, gemeente, dat het dus heel noodzakelijk is dat we die schuilplaats gaan leren zoeken. En dat is ook iets wat de Heer Jezus in dat voorbeeld gebruikt in Lucas 13... Lucas 13, dat staat in de context van een hele scherpe rede, een toespraak tegen de Joden, met name tegen de Joodse leiders, de Farizeeën en de schriftgeleerden. En als je dat hele gedeelte leest, dan moet je juist maar eens doen, gemeente, dan is het nogal wat de Heer Jezus deze Joodse mensen in het gezicht slingert. Hoe scherp dat hij is, met welke woorden, die ik hier van de kansel bijna niet zou durven zeggen, die hij die Joodse leiders in het gezicht slingert. Hoe hij ze veroordeelt. En er staat geen woord te veel of te scherp in. En hij beschuldigt hen in die versen die we gelezen hebben. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. Hij kan wijzen op datgene wat er in het Oude Testament beschreven staat. Hoe Jeruzalem, hoe het volk de door God gezonde profeten weggehoond heeft. Elia bijvoorbeeld. En zijn opvolger Elisa. Andere profeten hebben ze gedood. De profeet Zacharia bijvoorbeeld, de zoon van Jojada. In de tijd van Joas, die hebben ze gestenigd. 2 Kronieken 24 staat dat beschreven. Een andere profeet, Uria, Jesaja 26 staat er beschreven, die hebben ze met het zwaard gedood. En ook Jesaja zelf, het staat daar niet in de Bijbel, maar in, zeg maar zeggen, de verklaring, de Joodse verklaring bij de Bijbel, de Joodse Talmud. Jesaja schijnt met een boomzaag doormidden gezaagd te zijn. Jeremia, die in Egypte gedood is. En uiteindelijk ook de Heer Jezus zelf. De allerhoogste profeet en leraar. Jeruzalem heeft hem uitgeworpen, heeft hem aan het kruis gehangen en gedood. En dan klinkt die indringende oproep, en we weten uit een andere evangelie dat de Heer Jezus in tranen uitbrak toen hij dit zei. Hij mompelde dat niet maar zomaar voor zichzelf. Nee, hij riep met een grote stem, terwijl zijn hart brak en terwijl de tranen uit zijn ogen biggelden. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, zoals een hen haar kiekens bijeen vergadert. En dan gebruikt die jongens en meisjes dat voorbeeld wat wij allemaal wel kennen, wat je misschien wel eens gezien hebt op een boerderij, of misschien hebben jullie zelf wel kippen, kuikentjes, of heb je het dus op een kinderboerderij gezien, en dat zo'n moederkipje daar loopt. En ze heeft allemaal kuikentjes om zich heen en ze laat die kuikentjes een beetje scharrelen. Die zijn aan het op zoek naar wat ze kunnen eten. Maar dan ziet die moederkip ineens in de lucht een roofvogel. En zij kent het gevaar. En dan laat ze een alarmerende roep horen, dat getok. En die kleintjes die horen dat en ze hebben zelf waarschijnlijk geen erg in dat grote gevaar, die zien die roofvogel niet. Maar dat geroep van die moeder, dat is genoeg om hun instinct te doen ontwaken en ze komen van alle kanten aanrennen. En terwijl die kleintjes aankomen rennen, dan doet ze haar vleugels omhoog. En die kleintjes die komen onder die vleugels en ze spreidt ze over en uit. En ze zoekt, als ze er allemaal zijn, dan zoekt ze een veilige schuilplaats in de struiken of in het kippenhok of waar dan ook. En die roofvogel, die ziet zijn prooi verdwijnen. Maar wee dat kuikentje dat niet luistert. Dat wel dat roepen hoort en dat wel die vleugels van die moeder ziet, maar dat denkt, ach, het zal wel. Ik zie helemaal geen gevaar en ik voel helemaal geen gevaar en ik blijf gewoon lekker een beetje eten zoeken. Nou, dat kleine beestje is natuurlijk helemaal niet bestand tegen die scherpe klauwen van die sperwer of van andere vogel. En die scherpe snavel die scheurt dat beestje aan stukken. Of een andere situatie. Die moeder die loopt met die kleintjes over dat erf. En ineens komt daar een onweersbui aan. En de eerste druppels gaan vallen. En opnieuw weer datzelfde beeld. Die moederkip die tokt heel luid. En ze heft haar vleugels op. En die kleintjes die komen van alle kanten aanrennen. En die moeder die zoekt dan een schuilplaats voor die onweersbui. Maar opnieuw, wee dat kuikentje dat niet luistert. Als die hevige regen valt, dan wordt zo'n klein beestje weggespoeld. Het is niet bestand tegen die onweersbui en tegen die regen die valt. En dat is het beeld dus wat de Heer Jezus gebruikt voor zijn eigen werk. Dat is wat hij kwam doen. Hij zegt, hoe menigmaal heb ik u willen bijeen vergaderen. Zoals een hen haar kuikens bijeen vergadert. Dat kwam de Heer Jezus doen. Mensen bijeen vergaderen. En waarom? Wel omdat hij kennis had gemaakt met die helse roofvogel. Dat roofdier, die mensenmoordenaar van de beginnen, de duivel. Als geen ander kende hij het gevaar van deze grote Satan. Wat een strijd heeft de Heer Jezus gevoerd met deze slang, zoals hij ook in het Oude Testament wordt genoemd, die oude slang. De draak, de mensenmoordenaar. En de Heer Jezus heeft de mensen daar niet voor over dat ze in de klauwen van deze helse roofvogel vallen. Daarom roept Hij, waarschuwt Hij. De Heer Jezus die heeft kennis gemaakt met de donder van Gods toren over de zonde. Met de gramschap van God over onze verkeerde dingen. Met het oordeel van God dat over ons zondige mensen is uitgesproken. We zijn niet bestand tegen de toren van God. Niemand die leeft kan voor Gods aangezicht rechtvaardig zijn. En gemeente, daarom was het een heel belangrijk onderdeel van de prediking van de Heer Jezus om te waarschuwen. Als geen andere profeet, gemeente, heeft Jezus gewaarschuwd. We kennen allemaal wel die wat karikaturale uitdrukking, dat is een prediking van hel en verdoemenis. Ik zeg dat is een karikatuur vaak. Er zijn mensen die zijn allergisch geworden voor waarschuwingen en voor woorden als hel en verdoemenis. En gemeente, we moeten ze natuurlijk niet te pas en te onpas gebruiken. Zeker niet. Maar als er één gewaarschuwd heeft voor de hel, gemeente, dan is het Jezus geweest. Geen andere profeet, geen andere apostel heeft zo indringend en met zulke beelden gewaarschuwd tegen deze werkelijkheid als juist de Heer Jezus. Dat mag ons wat te zeggen hebben. Want Hij wist wie de duivel was. En Hij kende de toren van God als geen ander. En gemeente, zo heeft de Heer Jezus toch ook onder ons gepredikt. Door middel van de vele, vele jaren dat hier in Barendrecht een kerk mag staan, dat deze gemeente mag bestaan, hebben de dienaren van de Heer gewaarschuwd. Ernstig gewaarschuwd. En u hebt het toch hopelijk wel eens gevoeld, gemeente. Dat er iets van de ernst van de jongste dag in de kerk hing. En dat je iets gevoelde van de macht en de kracht van de boze. En dat je iets gevoelde van de toren van God, die met indringende beelden ons werd voorgesteld. Hebben we dat nooit eens ervaren, gemeente, dat je onder het beslag lag van het woord, dat de klem van het woord zo op je hart werd gebonden? Of zijn we daar vreemdeling van? Hebben we dat nooit gehad? De Heer Jezus heeft zo gewaarschuwd. En zijn profeten en zijn apostelen en ook de dienaren van het woord. Die kant is er in het woord. Laten we er alsjeblieft niet overheen leven. Laten we niet een prediking zoeken die deze dingen verzwijgt. Of een beetje gladstrijkt. Of het met lievere en zachtere woorden gaat zeggen dan dat de Heer Jezus dat gezegd heeft. Dat helpt ons niet. Vliet de toekomende toren, heeft de Heer Jezus gezegd. Niet door een makkelijke prediking te zoeken. Niet door wat dingen uit de Bijbel te plukken die ons aanstaan. Maar door te luisteren naar die indringende roepstem van de Heer. Waarom zou het toch sterven? Bekeert u tot mij. Maar het waren niet alleen gemeenten die waarschuwen die geklonken hebben uit de mond van de Heer Jezus. Maar hij heeft, om het met dat beeld te zeggen, ook zijn vleugels opgeheven. Niet alleen klonk dat alarmerende getok van die moederkip, maar ze hief haar ook haar vleugels op. Als een nodiging. Niet alleen met een waarschuwing, maar ook, kom naar mij toe. Kom onder mijn vleugels. En dat laat ons iets zien van die mogelijkheid. En dat is die derde gedachte dan. De mogelijkheid die er is om onder die vleugels te schuilen. De Heer Jezus laat ons niet iets prediken wat niet mogelijk is. Laten we zo nooit onder de prediking zitten dat je denkt, ja, ik hoor het wel, maar voor mij kan het niet. Er is geen mogelijkheid. Nee, als de Heer Jezus oproept tot bekering, dan is die mogelijkheid. Als hij oproept om te gaan tot de troon der genade, dan is die mogelijkheid er. En zo zien we het ook in de prediking van de Heer Jezus in zijn leven. Hoe hij zijn vleugels opgeheven heeft. En daarom kan bijvoorbeeld de evangelist het vertellen. Toen daar bij Nain, jonge mensen, die jongen uitgedragen werd. Zoon van een weduwe. Het was haar enige kind, zo krijg ik het idee. Een diep droevige gebeurtenis. Die jongen ziek geworden of een ongeluk gehad. Hij zou begraven worden. En die weduwe die liep daar gebroken achter de baar aan. En toen kwam ze de Heer Jezus tegen. En die raakte de baar aan. En die wekte die jongen uit Nain weer tot leven. En hij gaf hem aan zijn moeder terug. Innerlijk met ontferming bewogen, zo staat er dan bij. Dat was hij toen die moeders hun kleine kindertjes tot de Heer Jezus kwamen brengen. Aanvankelijk werden ze weggestuurd door de discipelen. Maar hij nam het zeer kwalijk. Zo staat er in Markus 10. Staat maar één keer dat woord bij de Heer Jezus. Dat hij furieus werd, om het maar zo te zeggen. Woedend werd hij op zijn discipelen. Wat? Die kinderen wegsturen. Laat ze tot mij komen. Verhinder ze niet. Want de zulken is het koninkrijk der hemelen. En dan staat er zo ontroerend. En hij omving hen met zijn armen. Dat wil zeggen, hij breidde zijn vleugelen over hen uit. En de handen opgelegd hebbende, zegende hij dezelfde. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? En het is waar wat de apostel Petrus in Handelingen 4 zegt. Dat Jezus het land rondging goed doende. En zo is hij gemeente toch ook Barendrecht rondgegaan. Goed doen. Heeft hij niet alleen gewaarschuwd. En zijn er niet alleen maar roepstemmen geweest. In ongelukken. In ziekten. In sterfgevallen. Maar waren er toch ook die lokkingen en waren er toch ook die nodigingen. Ook in de afgelopen jaren heeft toch die roepstem geklonken. Hebben toch ook de nodigingen geklonken. Kom toch herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en die belast zijn. Ik zal u rust geven. Hij laat het niet verkondigen, gemeente, als hij die mogelijkheid niet oprecht en welgemeend aanbiedt. Dat is de taal van onze belijdenis, gemeente, dat Christus in het evangelie ons wordt aangeboden. De mogelijkheid is er. En we hebben het gehoord. Al die lokkingen, al die nodigingen. En u hebt in uw leven misschien wel kennis gemaakt met de goedheid van God. Zijn genade. Ook in de dagelijkse omstandigheden. Genezing na ziekte. Uitredding in tegenslagen. En zoveel dingen meer. Een jubileum dat gevierd mocht worden. Voorspoed, gezondheid enzovoorts. En wat heeft dat nu uitgewerkt, gemeente? De roepstemmen. De waarschuwingen. De lokkingen. De nodigingen. Zijn we al gegaan? Heeft het ons al in beweging gebracht? De Heer Jezus die constateert iets. Toen in Jeruzalem. Hoe menigmaal. Hoe vaak, zegt hij. Hoeveel is het gebeurd? Dus het is niet maar ene keer. Maar hoe vaak heb ik gepredikt? Hoe vaak heb ik gelokt? Hoe vaak heb ik genodigd? Hoe vaak En hoeveel bent u in de kerk geweest? Tel het eens op. Hoe vaak heb jij al het woord van de Heer Jezus gehoord? Wend u naar mij toe. Word behouden. Want ik ben God en niemand meer. De Heer Jezus moest constateren. Hoe vaak ik het ook gedaan heb. Gij hebt niet gewild. Dat is het beeld van de mens zoals die geboren wordt, van natuur. Dat de motivatie ontbreekt om gered te worden. Om geholpen te worden. Gij hebt niet gewild. Gemeente, wij moeten gered willen worden. Die kant heeft het woord van God ook. Zoals hier in de schrift te lezen staat, er is ook de kant van onze onwil. Wij grijpen maar al te makkelijk naar de kant van de onmacht, en die is er ook, zeker. Er is zeker de onmacht. Dat staat op allerlei plaatsen te lezen, maar dat is pas een tweede reden dat wij niet gered worden. De eerste is wat de Heer Jezus hier aanwijst, de kant van de onwil, gij hebt niet gewild. En die wordt hier nu vanochtend in onderstreept. De Heer Jezus zegt niet, gij hebt niet gekund. En straks voor de rechterstoel, gemeente, al kunnen we hier misschien onszelf op de been houden met allerlei dingen uit de schriften door te zeggen, ja, maar de Heer moet een wonder doen en ik kan het zelf niet. En ware dingen. Maar als we er makkelijk mee door kunnen leven, gemeente, dan wordt die waarheid een leugen in onze mond. En het houdt het niet voor de rechterstoel van God. Dat is geen excuus geweest. Dat zal ons niet vrijpleiten. Gij hebt niet gewild. Een heel beschamend voorbeeld, gemeente, als je zo'n tafereeltje wat de Heer Jezus hier schetst, van die kip met haar kuikentjes. Redeloze dieren, zeggen we dan. Ze hebben geen verstand. Maar wat die beestjes nou doen met dat door God ingeschapen instinct. Ook al hebben ze geen kennis van de gevaar, ook al begrijpen ze niet wat er aan de hand is. Maar dat roepen van die moeder en het opheffen van haar vleugels, dat is voor die beestjes al genoeg om te gaan. En wij mensen, met een redelijk verstand begaafd. Mensen die kunnen lezen, mensen die kunnen begrijpen, mensen die kunnen horen. Wij missen die motivatie, wij missen die drang, wij missen die kennis, wij missen de wil om gered te worden. Dat is die werkzaamheid waar ik nu al eventjes mee bezig ben. De werkzaamheid met die vleugels die ontbreekt van nature. Heel vaak wordt het ons gepredikt. Heel vaak wordt het ons voorgesteld. Uitgeschilderd. Is dat u alles tot schuld geworden, gemeente? Dat de Heer Jezus hier zegt, hoe menigmaal, hoe vaak heb ik het nou tegen je gezegd? En nou ben je nog onbekeerd. Nou zit je al 20 jaar in de kerk. Nou ben je al 50 geworden. En nog onbekeerd. Nog zoek je het in de dingen van het leven. Nog heb je alleen maar oog voor de dingen van de tijd. Nog kun je je geruststellen met die 2 keer 1,5 uur in de kerk. En zo leef je maar door. En zo wordt het elke keer maar weer gezegd en dat heeft geen uitwerking. Is het tot schuld geworden, gemeente, die hardheid van het hart? De onwil. Waarvan de apostel zegt, daarmee bewijzen we dat we dood zijn voor God. Dood door misdaden en door zonden. Onbekwaam, het enig zaligmakend goed, geneigd tot alle kwaad. Wat is er nodig, gemeente? Nou, onze belijdenis die spreekt de schriften na, spreekt de Heer Jezus na. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Wedergeboorte. En daar kunnen we heel veel over zeggen, gemeente. Ik kan het allemaal niet uit gaan wijden, maar één ding. Wat er in de wedergeboorte gebeurt, de Dordtse leerregels die spreken daarover. In hoofdstuk 3, 4, paragraaf 12. Die hebben het over de wil. God stort een nieuwe wil uit. En als dan wordt de wil niet alleen door God gedreven en bewogen, maar hij werkt ook zelf. Dus je krijgt een wil. Dat zien we bij Paulus bijvoorbeeld. Toen hij tot bekering kwam, jongens en meisjes, toen vroeg die Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Hij ging willen wat God wil. En als de Heere die wedergeboorte werkt, als de Heere zaligmakend in de mensenhart gaat werken, dan kun je niet verklaren wat er allemaal in je omgaat. Je treft dingen aan die je niet kan uitleggen, waar het vandaan komt. Nog minder kan je het bespreken. Maar zonde wordt zonde. En oordeel, dat wordt oordeel. En sterven, dat betekent dat je God moet ontmoeten. Dat wordt waar in je leven. En je kunt geen antwoord geven op de vraag, en hoe zul je nou rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe moet dat? Je weet het antwoord niet. En dat is benauwd als je in die omstandigheden bent. Christen die ontwaakte in de stad Verderf. En die liep maar te zuchten en te huilen. En hij wist niet waar hij het zoeken moest. Maar hij ging lezen in een boek. En je gaat luisteren. Je gaat anders luisteren in de kerk. Net zoals een patiënt die bij een dokter komt en die weet dat hij ziek is, die luistert naar de dokter. Als die dokter aan het vertellen is over zijn ziekte, dan zit hij niet op zijn mobieltje te kijken en appjes te sturen over niks. Nee, dat ding gaat weg. En je gaat luisteren naar die dokter. En je zegt, dokter, alsjeblieft, wees eerlijk. En zeg alles, ook al is het nog zo pijnlijk, ook al doet het nog zo zeer. Ook al is het nog zo zwaar wat u zegt, maar ik wil alles weten. Behandel me alsjeblieft eerlijk. En zo'n ontdekte zondaar, gemeente, die wordt eerlijk. En die wil graag horen wat er aan de hand is. En zo'n preek is niet gauw te zwaar over zo iemand. Echt niet. Die wil horen wat er aan de hand is. En in zo'n hart wordt ook de vraag geboren. In zo'n patiënt die een diagnose krijgt, daar is, wat zou nou de eerste vraag zijn, jongens en meisjes, van zo'n man, nadat hij te horen gekregen heeft, of zo'n vrouw? Dokter, is er nog wat aan te doen? Is er nog wat aan te doen? En dat zegt de catechismus ook. In die allereerste zondagen waarin het gaat over de ellende, is er nog een middel waardoor ik die straf kan ontgaan, waardoor ik genade kan krijgen? Kan het nog? Dat soort dingen, daar ga je in je hart bemerken. Je gaat zoeken. Je gaat willen. Je gaat vragen. Want er is iets met je wil gebeurd. Er is iets met je hart gebeurd. Nogmaals, al kun je het niet verklaren. En als je hoort van die ander, als je hoort van de verlosser en van de redder. Ja, je kunt met je verstand natuurlijk wel de geschiedenissen van de Heer Jezus weten en zijn woorden kennen, maar hij is nog zo'n grote onbekende. Je hart gaat wel naar hem uit, maar het leeft nog in je hart. Heere, wie is hij dat ik hem, in hem mag geloven? En de snaren van je ziel gaan trillen als zijn namen worden uitgelegd. Dat hij Jezus heet. Maar hij is nog zo ver weg voor je. Zoals die patiënt bij de dokter. Hij hoort van de behandeling, hij hoort van de medicijnen, maar hij is nog ziek. Maar wat er wel gebeurt, gemeente, zo'n man, zo'n vrouw, die krijgt hoop. Als het zo mag zijn dat een dokter zegt, ja, het zal moeilijk worden, maar er zijn behandelingen. En het zal zwaar worden, maar er zijn kuren. Al ben je dan nog ziek, en al voel je je nog ellendig, maar er wordt iets van hoop geboren. Je krijgt een stille hoop. Al durf je er niks van te maken, al ben je nog helemaal niet bekeerd, maar er komt toch hoop in het hart. Er komt een verborgen trekking. Je wordt getrokken naar het woord, naar de prediking. Zo luistert een ontdekte zondaar. Die krijgt niet alleen maar klappen, maar die krijgt ook wel eens bemoedigingen. En die hoort ook wel eens iets. Zoals toplady. De Heere, Heere is een sterke rotssteen. Mijn genade is u genoeg. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Al besef je nog helemaal niet de volle werkelijkheid daarvan, maar er wordt iets van hoop geboren. Zijn er die dat herkennen, gemeente? Die hoop die ontwaakt. En de werkzaamheden die je er dan mee krijgt. Want dan word je inderdaad een werkzaam, een arbeidzaam mens. De Dordtse ledigen zeggen het ook. Waarom ook terecht gezegd wordt dat een mens door de genade die hij ontvangen heeft gelooft en zich bekeert. Dan krijg je er een lust in om het woord van de Heere te lezen en te overdenken. Om daarmee bezig te zijn. Dan wordt het automatisch dat je je handen vouwt en je knieën buigt of onder je werkers loopt te zuchten. Je bent er mee bezig, je bent begeerig naar onderwijs. Je zoekt dus mensen op aan wie je je hart eens wil uitstorten. Mensen die ook genade mogen kennen. En wat mag er nou, gemeente, gezegd worden tegen mensen die deze werkzaamheden kennen? Nee, niet met jou komt het wel goed, daar ben je niet mee geholpen. Maar gij die God zoekt in uw zielsverdriet, houd maar aan en grijp maar moed, want uw hart zal vrolijk leven. Indien hij vertoeft, dan kan dat de Heer een poos laat wachten. Verbijt hem, bid, want hij zal komen en niet achterblijven. En dat niet omdat u zo bent. Die fout moeten we niet maken. Je moet niet denken, nou moet de Heer, en nou zal de Heer naar mij luisteren, want nou ben ik zo verdrietig, of nou heb ik dit niet meer gedaan, of nou ben ik daarvan bekeerd. En dat je dan weer nog met volle handen naar de Heer toe gaat. Nee. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Niet het offer dat ik breng, en niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween, die kunnen niet redden. Maar omdat hij zo is, gemeente. Omdat hij zo is. Groot van goede tierenheid en groot van barmhartigheid. Omdat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Daarom kan het. Daarom kan het ook voor u, arme zondaar. Daarom kunt u die toren van God ontvlieden. En de werkelijkheid daarvan, dat wordt ook gevoeld, gemeente. Nog enkele woorden over die laatste gedachte. De werkelijkheid van die vleugels. Echt, de Heer is geen land van uiterste duisternis. Mensen die hem leren zoeken. Mensen die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Die zullen vroeg of laat dat uur van Gods welbehagen mogen ervaren. Wat zegt Paulus? Toen het Gode behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren. En als je dan onder die vleugels mag schuilen, dan zul je ervaren wat David zei in Psalm 57. Totdat de verdervingen zullen voorbij gegaan zijn. En gemeente, ik weet, ik heb dat voorbeeld al eens een keer genoemd, maar laat het dan eens even voor de jongens en de meisjes zijn die er misschien toen niet bij waren. Die kip in die schuur die verbrand was. En daar liep een boerenknecht in die verbrande schuur te zoeken of daar nog wat gereedschap lag of iets dergelijks wat hij nog kon gebruiken of andere dingen. En toen zag hij daar in die hoek van die verbrande schuur een dode kip liggen. Met haar vleugels uitgebreid. En jongens en meisjes, die man die zag onder die dode kip wat bewegen. En hij tilde dat beest op en hij zag daar allemaal levende kuikentjes onder zitten. Die moeder die had haar kleintjes beschermd met haar vleugels. En zo waren ze dat verderf, die brand ontvlucht. En dat is nou wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hij is die moederkip. En hij heeft zijn vleugels uitgebreid over een ellendig en arm volk. En toen barstte de toren van God als een grote onweersbui op hem los. En het helse vuur heeft hem getroffen. En hij is verbrand in de toren van God. Gestorven aan het kruishout van Golgotha. Onder de toren van God. Onder de last van de zonde. Maar zo kan zo'n arm, zwak, klein mensenkind de toren van God ontvlieden. Door het eenvoudige geloof, zoals Toplady zegt. En het geloof, gemeente, doet niet anders dan toevlucht nemen. Het is altijd toevlucht nemend van karakter. Er wordt wel eens een onderscheid gemaakt tussen een toevlucht nemend geloof en een verzekerd geloof, maar dat is niet een juiste onderscheiding. Ook een verzekerd geloof blijft toevlucht nemen. De Heere blijft voor David een toevlucht, een schuilplaats waar het hart in smart zijn toevlucht vindt. En de Heere probeert, gemeente, om mensen over te halen om naar die schuilplaats te gaan. Als je je hart niet mee kan krijgen, dan zegt David ons voor: Heere, neig gij dan mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Heer, ik heb nog maar zo weinig kennis van mijn zonde en van de gevolgen daarvan en van de toren van God. Dan zegt de Heer Jezus, maar ik als borg, mijn ziel is bitterlijk bedroefd tot de dood toe. Heer, ik kan mijn zonde niet overwinnen. En die macht en die kracht van binnen. Dan zegt hij, maar bij mij is er een fontein geopend. Tegen de ongerechtigheid en tegen de zonde. Hebben u geen voeten om te gaan? Hij zal de lammeren in zijn armen dragen. En de zogende zal hij zachtjes leiden. Maar zoek de Heere terwijl hij te vinden is. In uw zonden, in uw ellende. Met uw kwalen, met uw twijfel. Met uw vrees voor zelfbedrog. Vaste rots, zo zei Toplady, van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt. Laat mij steunen op uw trouw, laat mij schuilen in uw schouw. Waar het bloed door u gestort voor mij de bron des levens wordt. Dat is de werkelijkheid. Dat zal de Heer door zijn geest doen ervaren. Als we op de plaats mogen komen met David dat we gaan zingen. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen. Amen. Einde van mijn dankzegging en gebed. Heren, zo mocht uw woord worden gepredikt. En het waren op zich geen nieuwe dingen, maar heren, laat het toch nieuw mogen worden. Voor een jongen of een meisje dat vanochtend beseft, het moet veranderen in mijn leven. Dat beseft dat de wereld die zo kan trekken en zo kan lokken, voorbij gaat met al die begeerlijkheden. Laat het nieuw mogen zijn, heren, voor een man of een vrouw in de kracht van het leven, die opgeslokt wordt door alle zorgvuldigheden, maar die gaan beseffen dat sterven God ontmoeten is. Laat het nieuw worden, heren, voor arme zondaren die ontdekt zijn aan deze dingen. Want voor arme zondaren is uw woord altijd nieuw en fris en vers. Ook uw volk en kinderen, die in beginsel kennis kregen aan deze dingen, hebben toch altijd weer nodig dat ze steeds weer en steeds meer en steeds eerder ook de toevlucht nemen onder de schaduw van uw vleugelen. We zijn maar zwak van moed en klein van krachten, stof van jongs af. En we zijn niet opgewassen tegen de boze en tegen de wereld en tegen het vlees en tegen de zonde. Maar bij u is er een kracht, bij u is er een majesteit, bij u is er een vergeving en een genade. O Heere, dat het ons al een vrijmoedigheid mag geven. Bekeer ons, Heere, dan zullen we bekeerd zijn. Trek ons, dan zullen we u nalopen. Wilt u zo de prediking achtervolgen met uw zegen, Heere? Geef ons vandaag zo een gezegende zondag. Breng ons ook weer vanmiddag bijeen, als dan ook het teken en zegel van uw genade verbond mag worden bediend aan 3 kinderen van de gemeente. Wees ook nu met de kinderen van de zondagschool, helpt u ze, ook de leiding. Heere, alstublieft, denk aan ons in uw genade, aan onze kinderen, aan het geslacht dat opgroeit, waarbij er zijn die ten dode wankelen, hoog rijp in het hart. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 36 vers 2 zingen wij tot slot. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
veranderd.